En vanavond dan was de bedoeling dat wij terechtkomen in 1 Johannes 5, de eerste helft van het hoofdstuk. Hier in 1 Johannes 5 hebben we de samenvatting van al wat vooraf ging. Dan moet ik u meteen daarbij zeggen dat een samenvatting van een boek van Johannes is sowieso wat moeilijk, want het schijnt dat Johannes altijd in elke zin zijn hele boek, in dit geval de hele brief, samenvat. Een van de problemen namelijk die wij met het schriftgedeelte tegenkomen bestaat daarin dat wij geconfronteerd worden met het wat eigenaardige taalgebruik van Johannes. Ik zeg het altijd meteen, bij het bespreken van het Johannes-evangelie, ook bij het bespreken van de Johannesbrief. Het zal u duidelijk zijn dat in het boek Openbaring dat probleem nog veel ingewikkelder wordt, omdat we daar bovendien aanlopen tegen allerlei symboliek. Dat maakt het nog lastiger dikwijls. Ik ben mij bewust dat wij moeite hebben met het lezen van de woorden van Johannes, eenvoudig omdat hij niet op systematische of logische wijze een bepaalde lering uiteenzet. Wat hij in plaats daarvan doet, is stilstaan feitelijk bij één en hetzelfde thema, niet de uiteenzetting van een leer, maar gewoon één gedachte eigenlijk maar. En ik zeg, hij staat erbij stil, maar ik had ook kunnen zeggen, hij loopt er 100 keer omheen, bekijkt het steeds van de andere kant, zegt steeds hetzelfde, maar komt daarbij steeds van de andere kant binnen. Of, om het iets eenvoudiger te zeggen, hij zegt steeds dezelfde dingen, maar hij zegt ze steeds met andere woorden. En voor ons is dat wat lastig, omdat wij geneigd zijn te denken dat als er een ander woord gebruikt wordt, dat het dan ook over wat anders gaat. En dat is nou eenmaal niet het geval, ook in gewone taal, officieel niet. Maar zeker is dat zo bij Johannes. Hij blijft bij hetzelfde thema en vertelt het op steeds verschillende wijzen. Daarmee voegt hij ook dikwijls verschillende dingen aan elkaar. Dingen die wij verschillend achten, maar die in werkelijkheid of in de praktijk helemaal niet verschillend zijn. Het is namelijk zo dat men niet het woord Gods kan liefhebben zonder dat men de broeders lief heeft, om bij zijn termen te blijven. En andersom, men kan ook niet God liefhebben zonder zijn woord lief te hebben. Te vrezen valt echter dat er veel meer mensen zijn die beweren dat ze God lief hebben dan dat ze beweren dat ze de schriften lief hebben. En toch God lief hebben zonder zijn woord lief te hebben is een volstrekt onmogelijke zaak. Dat zijn twee dingen dan. Maar het derde punt is, wanneer men God lief heeft, namelijk wanneer men het woord van God lief heeft, dan zal men ook de broeders en zusters lief hebben. En die is wellicht nog moeilijker, maar toch hangen die dingen rechtstreeks met elkaar samen. Er zit een wisselwerking tussen. De eerste plaats is het natuurlijk zo dat het woord van God in ons vrucht zal dragen. Dat heeft men nog net in het opschrift boven het hoofdstuk, althans boven deze pericoop gezet. Er staat boven het geloof en zijn vruchten. De gedachte is inderdaad dat waar dat woord van God rijkelijk in ons woont, vrij naar Colossense 3, moet het logischerwijze de uitwerking hebben dat wij elkander lief hebben. Dat wij ook lief hebben al die anderen die uit God geboren zijn en die ook het woord Gods lief hebben. Dat is niet zo moeilijk. Waar we immers dezelfde dingen lief hebben, zullen wij ook elkaar lief hebben. Wanneer wij datzelfde woord in ons hart hebben, dan hebben wij automatisch gemeenschap, liefde, met elkander. Maar dan ben ik ineens terecht in de eerste paar versen van het eerste hoofdstuk van deze brief. Want daar staat, wat in de beginnen was, dat verkondigen wij u, namelijk het woord des levens dat geopenbaard is. En wij verkondigen u dat woord des levens, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en opdat uw blijdschap zou vervuld worden en opdat uw gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En hier in hoofdstuk 5 gaat het nog over precies hetzelfde, 5:1. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Wanneer men dat gelooft, is dat zo, omdat men het woord Gods gelooft uiteraard, want wij zouden niet weten dat Jezus is de Christus als het niet gewoon in de Bijbel stond. En wij geloven die schriften, die Bijbel, dit woord, en daarmee hebben wij deel gekregen aan Christus en zijn wij wedergeboren. Sluit aan bij de laatste uitspraak, min of meer van deze pericoop, namelijk deze dingen heb ik u geschreven, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij weet dat gij kinderen God zijt, en zo verder. Wij zouden namelijk die zekerheid hebben. De zekerheid van het eeuwig leven. Daar leven wij uit, niet naartoe. Het is niet het resultaat wat wij verwachten, het is de bron waaruit wij dagelijks leven. Wij moeten dat namelijk zeker weten. De apostel zegt, nou ja, als je gelooft dat Jezus de Messias is, dat wil zeggen de Christus in het Grieks dan. Als je gelooft dat Jezus de Messias is, zei ik, en ik zei het zo, omdat ik probeerde meteen te verwijzen naar de Oudtestamentische geschriften, want de Christus is namelijk de Christus der schriften. Het is niet zomaar iemand die zomaar een titel draagt, maar hij is degene wiens komst in het Oude Testament beloofd werd en wiens profielschets, zeg ik dan maar, wij ook in het Oude Testament vinden. Jezus is degene die ten volle beantwoordt aan deze messiaanse profetieën, zoals we ze vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel reeds vinden. Daarna staat erachter in 5 vers 1, en ieder die lief heeft degene die geboren heeft, dat wil zeggen ieder die God lief heeft, heeft ook lief degene die uit God geboren is. Logischerwijze. Als men de zoon lief heeft, dan heeft men de vader lief. En volgende punt is, als men de vader lief heeft, dan heeft men ook de kinderen lief. Als men Christus lief heeft, heeft men de vader van onze Heer Jezus Christus lief, met dank aan Efeze 1. Maar als men de vader van onze Heer Jezus Christus lief heeft, dan heeft men al zijn kinderen lief, uiteraard. En dat zijn onze broeders en zusters. Als men klaagt dus over het gebrek aan gemeenschap en liefde onder gelovigen onderling, is er maar één oorzaak voor, men heeft het woord Gods niet lief. En dus God niet lief. En dus Christus niet lief. En als we dat vaststellen, hebben we geen reden meer om te klagen dat men elkander niet lief heeft. Men zou God lief hebben, men zou Christus lief hebben, men zou het woord lief hebben. En Johannes zegt, als dat zo is, dan hebben we elkander ook lief. Hij stelt gewoon vast, als je God niet lief hebt, heb je Christus niet lief. Als je Christus niet lief hebt, heb je het woord niet lief. En als je het woord niet lief hebt, heb je de broeders en zusters niet lief. En die eerste drie zijn moeilijk waar te nemen, maar die vierde is altijd waar te nemen. Dan heb ik het nog even nagevraagd aan Jacobus, voor alle zekerheid. En die zei, ja, dat is zo, want de mens kan wel zeggen dat hij gelooft, maar als het niet tot uitdrukking komt in zijn werken, als hij alleen maar horen des woord is en geen daden des woords, dan is zijn geloof dood. Dat wil zeggen, dan is het theorie en dan leeft het niet. En dan is het dus dood. En men lezen Jacobus, waar heeft Jacobus het over? Dat wij elkander zouden lief hebben, logischerwijze. Dat er geen verschil, geen rang en standen zouden zijn in de gemeente. En dat we niet over elkaar zouden roddelen, hoofdstuk 3. En natuurlijk dat we elkaar zouden bemoedigen, dan wel het rechte pad zouden wijzen. Ik had moeten zeggen terecht wijzen, maar in Calvinistisch Nederland is terecht wijzen altijd het opgeheven vingertje en een strenge blik. Maar het rechte pad wijzen is niet het opgeheven vingertje. Dat wil zeggen zo, ik waarschuw je, maar het is het vingertje veel hoger. Zo, daar moet je wezen. Onderlinge bijeenkomst, weet u wel. De vrijmoedigheid om in te gaan op een vers en levende weg. Maar nou ben ik weer terecht bij de apostel Paulus. En Jacobus zou zeggen, hieraan kennen wij dat wij kinderen God zijn, dat wij de werken doen. Daar heb ik het ook nagevraagd aan die andere Johannes, den doper. En die zei, breng dan vruchten voor der bekering waardig. Want anders komt je het leven in het oordeel. Dan naar deze Johannes, vers 2. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Je kan hem ook andersom lezen. Hieraan kennen wij dat we zijn geboden bewaren, indien wij God lief hebben en de kinderen Gods lief hebben. Of hieraan kennen wij dat wij God lief hebben, doordat we zijn geboden bewaren en elkander, de kinderen Gods namelijk, lief hebben. Het is echt hetzelfde. Het blijft precies gelijk, het een komt niet voort uit het andere en het ander komt niet voort uit het een, althans niet in de beschouwing van Johannes. Hij zegt, je kunt het een weten uit het andere, je kunt het andere weten uit het een. En de bedoeling is dat we het ook zouden weten. Dat is ook een belangrijke waarheid, dat is eigenlijk de achtergrond van deze brief en ook van die van Jacobus. De bedoeling is namelijk dat wij inderdaad elkander zouden lief hebben, maar die liefde en gemeenschap die we met elkander hebben zou zijn inderdaad op basis van onze gemeenschappelijke liefde voor het woord Gods. Begrijp je me goed? Ik praat nu ook praktisch. Ik heb het niet over onze gevoelens in de eerste plaats. Ik heb het over praktisch liefhebben. En u weet, liefhebben in de Bijbel, in de praktijk, is gewoon dienen. Er zijn er andere woorden voor. Het is precies hetzelfde als dienen. Hoe heb je iemand lief in de praktijk? Door iemand te dienen. Heel simpele zaak. verbaas me er dikwijls over, omdat er zo uitgebreid altijd over gefilosofeerd wordt. Er zijn boeken over volgeschreven, over liefde. Maar tot deze definitie komt men maar zelden. Maar het is een volstrekt Bijbelse. Wij zouden de Heer lief hebben, namelijk de Heer dienen. Het is volstrekt gelijk. Wij zouden elkander lief hebben en dus inderdaad elkander dienen. En het punt is dat onze liefde, onze dienst aan elkander rechtstreeks voortkomt uit het woord van God. Maar het punt is ook dat wij zouden beseffen dat we niet noodzakelijk iedereen zouden moeten dienen die zegt dat hij een gelovige is. Wij zouden wel degelijk ons bewust zijn wie wij dienen, wie wij lief hebben, met wie wij omgaan. Men lezen de brieven van de apostel Paulus en we stellen dan vast dat de apostel ook zijn lezers waarschuwt voor nogal wat mensen die kennelijk, of gelovigen zelfs, die afwijken van het woord Gods. En voor sommigen zegt hij zelfs, ik heb ze aan de duivel overgegeven. En hij noemt er enkele zelfs met naam en toenaam. Ter waarschuwing. En waarom doet hij dat? Om de eenvoudige reden namelijk dat het niet de bedoeling is dat wij onze gaven en krachten besteden aan dingen die helemaal niet deel uitmaken van het werk van de Heer, of aan broeders of zusters die helemaal niet bereid zijn om de Heer te dienen. Zelf. Als wij een ander dienen die niet de Heer dient, dienen wij daarmee niet de Heer. Althans niet in de praktijk. Begrijp je me goed? Al wat wij doen uit liefde voor de Heer zal door de Heer beloond worden. Maar het hele probleem is dat er niet alleen mensen in het algemeen, maar ook wel degelijk broeders en zusters op onze weg komen die in de praktijk gebruikt worden door de tegenstander om ons van onze praktische dienst aan de Heer af te houden. En daarom zouden we elkander kennen, zouden we weten hoe het zit. Wij zouden kritisch zijn. Begrijp je me goed? Ik zeg altijd, wij zouden elkaar de tijd gunnen. Wij zouden elkaar het voordeel van de twijfel gunnen. Maar in sommige gevallen, schrijft Paulus aan Timotheus, is er helemaal geen enkele reden tot twijfel. Dan weet je precies hoe de vork in de steel zit. Hij zegt, en hebt ook een afkeer van deze. En dat zou je ook in de gewone ongekleurde betekenis van de term moeten lezen. Namelijk, je hoeft er niet meteen van te kokhalzen, zal ik maar zeggen. Maar je moet je gewoon van zo iemand afkeren. Hoef je ze niet meteen te haten en niet een antipathie te hebben, maar je moet oppassen waar je mee bezig bent. Dat is echt zo. Mijn ervaring is dat als je iedereen helpt die hulp nodig heeft, dan kom je aan een gezond geestelijk leven nooit meer toe. En dat is niet de bedoeling. Het is onze verantwoordelijkheid om daarvoor uit te kijken, daarvoor te waken. Daarom zouden wij elkander kennen en zouden we elkander herkennen. En hoe weten we nou of iemand van goede wil is? Wel, als hij de Heer lief heeft. Hoe weten we of iemand de Heer lief heeft? Als hij zijn woord geboden staat aan iemand, dat is wat het is. Als hij Gods geboden, Gods woord lief heeft. Hoe weten we of iemand God lief heeft? En bereid is God te dienen. Wel, dat weten we uit dat hij liefde heeft voor het woord Gods. En het zal u niet verbazen als ik zeg dat het mijn ervaring is dat er maar weinig zijn die zich christen noemen die ook inderdaad liefde hebben voor het woord Gods. Anders zaten we hier met een paar duizend man bij elkaar in plaats van met enkelen. Maar hieraan kennen wij, dat staat er, hieraan kennen wij. Dat staat hier ook niet voor het eerst, want deze uitdrukking komen we hier meerdere malen tegen in deze brief. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. En hieraan kennen we ook dat anderen God lief hebben wanneer zij kinderen Gods lief hebben en Gods geboden bewaren. Want, vers 3... de essentie, het wezen van het liefhebben van God is het bewaren van zijn woord. Er staat, dit is de liefde Gods. Maar het gekke is, Johannes is in staat om de dingen van veel kanten te bezien en te beschrijven. Maar een grote woordenschat gebruikt hij niet. Hij gebruikt maar een paar woorden eigenlijk. En hij zegt dus niet het wezen of de essentie of de eigenlijke inhoud, laat staan de sine qua non van de liefde Gods is. Hij zegt gewoon de liefde Gods is. En de essentie van die liefde Gods is dat wij zijn geboden bewaren. Het zal duidelijk zijn dat hij zegt dat als wij God lief hebben, als het werkelijk waar is, dan betekent dat primair en in de allereerste plaats dat wij zijn woord bewaren. Voor alle duidelijkheid, geboden, woord, onderwijzing, dat zijn allemaal dezelfde dingen. Wet is allemaal volstrekt hetzelfde, betekent altijd lering. En in de praktijk gewoon woorden, want woorden zijn altijd tot lering uiteraard. Hè? Woorden dienen altijd om aan een ander iets mede te delen. Men kan het uitleggen als onderwijzing, want dat is het, hè? Een ander leert er iets bij. En geboden is hetzelfde als wet en wet is hetzelfde als onderwijzing. En soms heet het gewoon woord. Mocht u nog meer synoniemen willen hebben, dan kan dat. Men leest dan Psalm 119. Wat er staat in vers 3 is, de kern, de essentie van het God liefhebben, dus de essentie van onze liefde tot God, is dat wij zijn geboden bewaren. Ik moet u eerlijk zeggen, als ik dit niet wist en men zou mij vragen, heb je God lief? Moet u eerlijk zeggen, ik heb het mezelf heel vroeger wel eens afgevraagd. En je dacht dan in je naïviteit, want dat denken alle jonge mensen, dat liefde tot God daarin tot uitdrukking komt dat je nooit meer ene wet overtreedt en dat je niet zondigt en dat je ouders altijd blij met je zijn enzovoorts. Hè? Dus dan denk je, ja, heb ik de Heer eigenlijk wel lief? Nou, Johannes zegt, essentie daarvan is niet dat je niet meer zondigt, essentie daarvan is dat je zijn woord lief hebt. En als je zijn woord lief hebt, heb je hem lief. Waarmee meteen gezegd is, dat de dienst aan God, die immers hetzelfde is als de liefde tot God, ook daaruit bestaat dat wij ons stellen onder zijn woord, of beter nog, dat wij onze harten openstellen voor zijn woord. Kortom, naar hem luisteren. Ik ken mensen, ik heb het nogal eens gehoord, die zeggen, ja, je praat altijd over dienst aan God, maar wat kan ik nog doen op mijn leeftijd? Ik kom nooit verder dan ik bezoek de Bijbelstudies, maar ik zou zo graag de Heer willen dienen. Mijn antwoord is dan onvermijdelijk, zo dien je de Heer. Dat is de essentie ervan. Het kan wel breder uitwerken, naar omstandigheden, naar vermogens, of wat het maar is. En bovendien naar de wil van God, want dat komt er dan ook nog bij. Maar het eerste is altijd zijn geboden, zijn woord liefhebben. En als er al wat anders is, dan zou het voort moeten komen uit dat woord van God, het woord van Christus dat in onze harten woont. En u herkent langzamerhand, hoop ik, Johannes. Want hoe begint zijn eerste boek? In het begin was het woord. En ik heb u gezegd, hij verandert nooit van onderwerp. Dus waar gaat de Johannes-evangelie over? Over het woord Gods. Nou ja, soms heet het dan ineens het licht. Maar ja, dat is nog steeds het woord. Soms heet het ook ineens de opstanding en het leven. Maar dat is ook woord, want er staat in het Johannes-evangelie dat de woorden van de Heer Jezus zijn geest en zijn leven. En geest is dus ook een ander woord daarvoor. Het gaat nooit over wat anders. En hoe begint de Johannesbrief? Net zo. Hetgeen van de beginnen was, namelijk het woord Gods. Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Het gaat dus nog steeds over het woord. En daarna kom je natuurlijk in het andere boek van Johannes, namelijk Openbaring. En het zal duidelijk zijn dat het daarover precies hetzelfde gaat. Het gaat over de komst van de Heer Jezus Christus die het woord is. En die dus de vijand definitief zal verdoen door de adem zijns monds. Dan wel door het tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond uitgaat. Het gaat alleen maar daarover. Het woord Gods en de werking daarvan. En de gemeenschap die daardoor ontstaat. U weet, woord is communicatie en communicatie is gemeenschap en gemeenschap is liefde. Kijk, dat is hoe Johannes redeneert. Alleen hij zegt het niet zoals ik het nu zeg. Hij gebruikt die woorden gewoon achtereenvolgens. En wij dienen te begrijpen dat hij het nog steeds over hetzelfde heeft. Dit is de liefde Gods. Essentie, de kern van onze liefde tot God is dat wij zijn woord, zijn geboden bewaren. En dat is niet zo moeilijk. Zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn onderwijzingen zijn niet moeilijk. Het is niet moeilijk om dat met je mee te dragen. Het is zelfs heel eenvoudig. Eigenlijk zou ik dan Romeinen hoofdstuk 10 moeten aanhalen. Dan wel Deuteronomium 30, waar het uit geciteerd is, waar Mozes namelijk zegt, natuurlijk zouden wij de geboden des Heren onderhouden. Maar hij zegt, dat is niet zwaar. Hoewel men zegt, het is toch onmogelijk zelfs om die geboden te onderhouden. En dan zegt Mozes, ja, maar je doet het ook verkeerd. Het gaat er niet om dat je dat met je handen en je voeten doet. Het gaat erom dat je dat doet met je mond en met je hart. Je gebruikt de verkeerde lichaamsdelen. Want, zei Mozes, en dat is wat Paulus herhaalt in Romeinen 10, met het hart gelooft men, en geloof is aannemen, accepteren. Dus met het hart aanvaardt men het woord Gods, en met de mond beleidt men, want de oude waarheid is, dat waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, zei de Heer Jezus. Dat is wat er dan gebeurt. Met het hart en met de mond zou men dat doen. Dat is namelijk geloof. Gaat er niet om of men kan doen wat hij gezegd heeft. Gaat erom of men gelooft wat hij gezegd heeft. En of men zijn vertrouwen daarop stelt. Want ja, uit de werken der wet wordt toch niemand zalig. Maar geloof in de wet, dat wil zeggen in Gods onderwijzing, in Gods woord. Dat is wat een mens zalig maakt. En dat komt hier natuurlijk meteen in de volgende verzen naar voren. Maar hij zegt eerst, vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Het punt is dat de wereld beheerst wordt door duisternis, tegenover het licht waarover Johannes spreekt. Door de leugen, tegenover de waarheid waarover Johannes spreekt. Door het woord van mensen, tegenover het woord van God, waarvan Johannes spreekt. Of nog verder, de wereld wordt beheerst door het woord van de antichrist in plaats van door het woord van Christus waarvan Johannes spreekt. En hij zegt, het is wel zo dat de antichrist komt, maar het neemt niet weg dat de geest van de antichrist allang werkt in de wereld. Dat is vers 3 van het voorgaande hoofdstuk. Maar het gaat om die tegenstelling. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld, want de wereld wordt beheerst door, en dan kom ik van de andere kant binnen, de wereld wordt beheerst door de duivel, door de overste deze wereld, de God deze eeuw, en door dood, zonde en wet. En daarmee door duisternis uiteraard, want dat is wat het allemaal is. Maar waar wij uit God geboren zijn, zijn wij in Christus meer dan overwinnaar en danken wij God dat hij ons de overwinning geeft. De ene is Romeinen 8. In hem zijn wij meer dan overwinnaars en we zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel, dat is een mooi rijtje daar wat genoemd wordt, maar het komt toch op hetzelfde neer, dat dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Die andere tekst was uit 1 Korinthe 15, die zoek ik wel even op. Min of meer het laatste vers van de uiteenzetting, voor de praktische toepassing dan. Vers 57 van 1 Korinthe 15. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Niet zal geven, maar geeft. Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Nu. Door onze Heer Jezus Christus. Overwinning over wat? En nou begrijpt u waarom ik hem opzoek. Overwinning over wat? Voorgaande vers. Vers 56. Staan ze allemaal op een rijtje. De prikkel nu dus doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Wat het vers precies betekent ga ik nou niet vertellen. Maar dat het gaat om drie dingen die hand in hand gaan en die met vereende krachten samenwerken om ons het verderf in te jagen. Dat zal een duidelijke zaak zijn. Dood, zonde en wet. Hoe iemand zich dus onder de wet kan plaatsen uit dankbaarheid naar God toe, is mij dus volkomen een raadsel. Zijn precies de dingen waarvan wij verlost zijn. Dood, zonde en wet. Maar, volgens mijn juffrouw Nederlands moet achter vers 56 officieel een komma. Want vers 57 begint met één voegwoord. Dus naar alle oude regels zou dat zo moeten. Niemand houdt zich daar meer aan, om praktische redenen. Maar officieel hoort het zo. En dus, de prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar gode zij dank die ons de overwinning geeft. Waarover dan anders dan over dood, zonde en wet. Maar dat zijn nou juist de dingen die de wereld, de kosmos, beheersen. En daarover zijn wij dus overwinnaars. Is de gedachte. En dan terug naar 1 Johannes 5 vers 4. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning. Dit is de overwinning. Maar u kent nog de uitdrukking uit vers 3. Hè? Dit is de liefde Gods. Wilde zeggen, nou ja, de kern ervan is, de essentie van liefde tot God is het bewaren van zijn woord. En nu zegt hij, dit is de overwinning. En dat betekent in dit geval, de essentie van de overwinning is daarin gelegen. Wat is de oorzaak, het wezen van onze overwinning? Jij staat erachter. Ons geloof. Dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. En er stond, wij zijn uit God geboren, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En daarna staat er, en de essentie van die overwinning is ons geloof. Zodat u begrijpt dat wij uit God geboren zijn door ons geloof. En dat geloof de oorzaak is, de aanleiding is, kan ik beter zeggen, voor onze wedergeboorte. Het is de aanleiding Want de echte oorzaak is God zelf uiteraard, die ons wederbaart, dan wel ons wedergeboren doet worden. En hij doet dat op grond van ons geloof. En daarna vers 5. Wie is het die de wereld overwint? Maar dat is hetzelfde als wat het voorgaande vers al zei. Wat is de essentie van die overwinning? Ons geloof. Dat is een ding. Maar nou over iemand. Wie is het die de wereld overwint? Degene die gelooft uiteraard. En daarmee zijn we weer helemaal terug in vers 1. Degene die gelooft dat Jezus is de Christus, uit vers 1, is uiteraard dezelfde als degene die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. En op grond van dat geloof wordt men wedergeboren en is men in Christus overwinnaar over dood, zonde en wet en daarmee over de wereld en dus ook over de God deze wereld, dan wel degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Nu met de uitdrukking uit Hebreeën hoofdstuk 2. Zo moeilijk is het niet. Deze woorden dienen ertoe dat wij zeker zouden zijn van dat wij het eeuwige leven hebben. Dat is vers 13 dus opnieuw. Ik zou trouwens daarnaast nog moeten lezen Johannes 16 vers 33, wat betreft die overwinning. Het laatste vers. Nou ja, het zijn woorden van de Heer Jezus, maar dan toch zoals geformuleerd, dan wel opgetekend door dezezelfde Johannes. Deze dingen heb ik tot u gesproken, komt overeen met vers 13 van 1 Johannes 5, deze dingen heb ik u geschreven. Hier staat, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En ik denk altijd, als je nou niet oplet, dan denk je, nou ja, ik heb de wereld overwonnen. Ja, hij wel, maar nou wij nog. Heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Wat een troost is dat. Als u arm bent, dan zeg ik tegen u, heb goede moed, want ik heb geld zat. En dan denkt u, ja, hij wel. Maar u begrijpt toch wat de uitspraak betekent? De Heer had gezegd, ik zal met u zijn. Ik zal u niet alleen laten, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. En woorden van gelijke strekking, die staan hier wel niet meteen. Nou ja, in deze hoofdstukken staan ze ook hoor, in het Johannes-evangelie. Maar onze overwinning is gelegen in de overwinning van Christus. En ik zeg ook altijd, voor zover wij meer dan overwinnaars zijn volgens Romeinen 8, is het gewoon omdat wij er ook helemaal niks voor gedaan hebben, niet gestreden hebben. Hij heeft gestreden. Hij heeft de wijnpers alleen getreden, het zoiets. Maar dat was Jesaja. Hij heeft de strijd alleen gestreden. Dan wel, hij zei, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Het is zijn strijd geweest. En wat wij zouden doen, en ook wat wij wellicht als strijd ervaren in de praktijk, is gewoon vertrouwen op zijn werk en dus op zijn strijd en daarmee op zijn belofte en dus staan in zijn overwinning. Dat gaat ten koste van ons menselijk denken, ons verstand des vlees, onze menselijke natuur, menselijke filosofie, theologie en filosofie. Wij zouden vertrouwen op dat woord Gods dat in onze harten is en zo verder. En dan ben ik weer helemaal terug in 1 Johannes 5. Wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Daar gaat het over. Dan hebben wij de overwinning. En daarna over die Zoon van God in vers 6. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Let op de grote nadruk. Er is maar één Messias en dat is Jezus. Zodat meteen de Maitreya op het verkeerde been staat, hè? Ja, jazeker. Dat is de antichrist, zegt Johannes ook. De antichrist is degene die logen dat Jezus is de Christus. Die logen dat Jezus is de Zoon van God. En wat ik niet gezegd had, maar had moeten zeggen, wat in vers 1 heet de Christus, dat Jezus is de Christus, heet in vers 5 dat Jezus is de Zoon van God. En binnen het kader van de uiteenzetting van Johannes moet je dus meteen concluderen dat de Christus per definitie is de Zoon van God. Daar is niet alles mee gezegd, maar bij hem is het volkomen gelijk en daar gaat het maar om. De Christus is de Zoon van God en de Zoon van God is Christus. En de antichrist daarvan staat in hoofdstuk 4, maar eigenlijk al in hoofdstuk 2. Dus degene die logen dat Jezus de Zoon van God is. Toen heeft men gedacht, nou dan logen wij de drie eenheid. Maar het gaat niet eens over drie, hè. En zelfs niet eens over twee eigenlijk. Nee, waar het om gaat is dat hij logent dat Jezus is de Messias. En dat is precies wat je van die Maitreya leert. Die zegt, Jezus was wel een goeie en ik kwam in mijn kracht, maar ik ben de echte Christus. En dus is hij de antichrist. Moeilijker is het niet. Deze is er die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, of ook weer gewoon dubbele punt, Jezus, de Messias, de Christus, en dan met nadruk niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Dat is voor ons waarschijnlijk lastig. De man drukt zich altijd al zo ongelukkig uit naar onze maatstaven. En nu begint hij nog aan metaforen ook, hè? Aan stijlfiguren, een soort beeldspraak. Hij zei, hij is gekomen door water en bloed. U zult begrijpen dat de man toch niet bedoelt letterlijk water, want door welk letterlijk water is hij dan gekomen? Daar ga je filosoferen. Ik had in gedachten te vragen, is er een baptist in de zaal? Want in Johannes 3, waar staat dat men zou wedergeboren worden, namelijk uit water en geest, zegt men meteen, dat water is het water van de doop. Dat is de officiële baptistische lering, ja, zeker wel. Dat weten alle baptisten niet, dat hoeft voor mij ook niet hoor. Maar dat is de officiële lering wel. Dat is natuurlijk een misverstand. Dus ook Johannes daar, hij bedoelt geestelijk water. Water en geest, namelijk geestelijk water. Dat is ook een stijlfiguur, een endiadis. Geestelijk water. Namelijk, zoals de mens van nature geboren wordt uit het vruchtwater, zo wordt de mens alsnog wedergeboren uit andere wateren waarvan het vruchtwater een beeld is. En het vruchtwater waaruit men geboren wordt van nature is een beeld van het levende water waaruit wij wedergeboren worden. En dat is gewoon het woord Gods. En dan zijn we weer rond, hè. Wat was er in het begin ook alweer? Waar begint het verhaal? Bij woord. Hoe is dit dus gekomen? Door water. Namelijk het woord. Nee, er kan met gemak een hele avond over gesproken worden. Over die betekenis van water en hoe het tot uitdrukking komt in de Bijbel. Maar dat was ik nou niet van plan te doen. Maar we zouden bedenken dat hij hier water noemt als beeld van het woord van God. Bovendien, zonder water geen leven, maar dan bedoel ik het puur biologisch. Maar op hoger niveau, zonder het woord van God, geen eeuwig leven. Daaruit zou men geboren worden. De Heer zei dat trouwens ook. Hij zei in Johannes 7, vers 37. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Sluit aan bij het water wat de Heer geven zou in Johannes hoofdstuk 4 aan de Samaritaanse vrouw, weet u nog? De Heer zei, als je wist wie ik was, dan zou je mij om water gevraagd hebben. En als je dat krijgt, dan zul je niet meer dorsten in eeuwigheid. Klopt, want het is leven, het is het woord Gods en daarmee het leven Gods en het is eeuwig leven, dus je hebt nooit meer dorst. En hier zegt de Heer, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, waarin gelooft? In het woord Gods, uiteraard. Want dat is wat de Heer Jezus ook predikte. Die in mij gelooft, dan wel die gelooft in hem die mij gezonden heeft, dan wel gelooft in het woord dat ik predik, dan wel die gelooft in het woord dat ik van mijn vader gehoord heb en u bekend maak. Zijn zo de uitdrukkingen in het Johannes-evangelie. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Voor alle duidelijkheid, het woord zijn zou ik bij voorkeur met een hoofdletter geschreven hebben. Want de Heer citeert hier uit Jesaja 12 vers 3. En het moet daar duidelijk zijn dat het levend water niet zou stromen uit u en mij, maar dat het levend water stroomt uit hem. De schrift had beloofd dat levend water zou stromen uit het binnenste van de Messias. En daarom zegt de Heer, kom tot mij. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, want de schrift zegt dat stromen van levend water zouden vloeien uit de Messias. We hebben trouwens nog een variant, die vinden we trouwens ook in Johannes, maar dan in Openbaring. De stroom van levend water ontspringende in de tempel, dan wel onder de troon, dan wel onder het altaar. Ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe het daar staat, maar het is ontleend aan de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Maar het is hetzelfde verhaal, beeld ook hetzelfde uit. Namelijk een stroom van leven voortvloeiend uit de Heer Jezus Christus. En dus uit de tempel. En dan staat erachter, dit zei hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, of eigenlijk staat er, want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En dat water waarover hier gesproken wordt, is dus gewoon een beeld van het woord Gods. Het is het water van, uiteindelijk van het evangelie dat beschikbaar zou zijn op grond van en dus na de opstanding van Christus en daarmee na de verschijning van de Messias. Want de Messias verscheen of kwam pas in zijn opstanding uiteraard. Hè? Daar staat er ook, die geest zouden ontvangen en dat kon nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Hij was namelijk nog niet de Christus. En dus was de Heilige Geest er ook nog niet, want de Heilige Geest is de Geest van Christus. Dat zijn dingen die ik hier veel vaker vertel, alleen wat langzamer. Dus nou ja, nu maar een keer dan wat sneller. Hè. Komt trouwens overeen met Johannes 1 vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben in oudtestamentische tijd namelijk, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, want men kon nog geen kind van God worden, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Staat er niet achter, maar het is precies dezelfde gedachte. En zoals gezegd, Johannes verandert niet van onderwerp. Hij vertelt steeds precies hetzelfde. Nu terug naar Johannes 5. Deze is gekomen door water en bloed. Maar nou is de volgende vraag, waar is dan bloed een beeld van? Want als het één beeldspraak is, is het andere ook beeldspraak. Hij is gekomen door water en bloed. Niet door water alleen, maar door het water en het bloed. Water is een beeld van het woord van God, maar waar is bloed een beeld van? Van leven en logischerwijze dus ook het leven Gods. En ik loop er natuurlijk op vooruit als ik zeg, en die twee zijn één. Er wordt eerst nog de geest genoemd en daarna staat er dat die drie één zijn. Water, bloed en geest. Maar water is een beeld van het woord van God, maar het woord Gods is leven. Soms denk ik, er staat dat God blies in Adam, en zo werd hij tot levende ziel. Maar met gemak had er natuurlijk ook kunnen staan, God zei wat tegen hem. Hij zal wel gezegd hebben, Adam sta op of zoiets. Hè? Of Adam kom uit, hebben we nog meer van die uitdrukkingen. Adam, ik zeg u sta op. Het is adem, maar adem is leven en woord gaat niet zonder adem. Mag dan wat anders zijn naar onze begrippen, maar naar Johannes' begrippen in het bijzonder en naar Bijbelse begrippen in het algemeen is het volstrekt hetzelfde. Adem is woord en woord is adem. En dus leven. En het wordt medegedeeld. Overgedragen van de een naar de ander is de gedachte. Kortom, water is leven, maar het is zo omdat water een beeld is van het woord Gods. En dat is leven, want zonder het woord Gods is geen ding geworden dat geworden is. Het is de basis van de oude schepping dus, volgens Johannes 1, maar net zo goed volgens Genesis 1. Maar vervolgens ook is het de basis van een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping komt net zo goed tot stand door het woord Gods, namelijk door het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Romeinen 1 vers 16. Nou, en bloed, waar is bloed een beeld van? Net zo goed van leven. Als je bloed kwijt bent, ben je leven kwijt. Lijkt me niet zo moeilijk. En dan vervolgens, waar staat geest voor? Wat is geest? Wel, lezen wij in het Johannes-evangelie ergens. Mijn woorden, water, daarom komt woord ook altijd met water, hè? Spraakwater. Met een droge mond is het onmogelijk te spreken, daar weet ik alles van. Mijn woorden zijn geest en leven. Staat in Johannes, hè? Los van dat de Heer het zei, staat in Johannes. Mijn woorden zijn geest en leven. Woord, geest en leven zijn dus volstrekte synoniemen. En in plaats van woord gebruikt hij hier water. En in plaats van leven gebruikt hij hier bloed. Dat moet je van Johannes ook drinken. Je moet van Johannes water drinken, Johannes evangelie. Je moet van hetzelfde Johannes evangelie ook bloed drinken. Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, is waarlijk spijs en drank, want mijn bloed is waarlijk drank en mijn vlees is waarlijk spijs enzovoorts. En in de instelling van het avondmaal vind je hetzelfde. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Het bloed van het nieuwe eeuwige verbond. Het is dus eeuwig bloed, namelijk eeuwig leven. Het is nou eenmaal zo dat je niet kunt zeggen, dit is het bloed des Oude Testaments. Want dat zou tijdelijk bloed zijn, tijdelijk leven zijn, dan is het zo zonder meer de dood. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments, des eeuwigen testaments is dat en dus is het eeuwig leven. En het bloed van het oude verbond, het bloed van alles wat onder het oude verbond is, dat wordt weggegooid. Niet doorgegeven, weggegooid. Het Dat moet ook, want dat leven, dat is het leven van de oude mensen, van de oude schepping, dat verdwijnt. Er komt het leven van de nieuwe mens, namelijk voor in de plaats. En daar is wijn dus een beeld van. Maar u weet, waar wordt wijn van gemaakt? Ja, van druiven, ja. Waar wordt wijn van gemaakt? Van water, heb ik nagevraagd aan de wijnstok. Van water. Wat heeft de wijnstok nodig? Water en zonlicht. Licht natuurlijk. En warmte komt met licht automatisch mee. Maar dat is wat het nodig heeft. Nou, dat is het woord Gods. Zowel water als licht is dan hetzelfde. Het is het woord Gods. Vraag het maar aan Johannes. En wat lees je dus in Johannes 2? Doe de vaten vol met water. En er komt wijn uit. Wie is dus de wijnstok? Degene die het water in wijn verandert. Je moet eraan wennen. Hij vertelt het elke keer anders, maar het is echt hetzelfde verhaal. Alle wijn wordt gemaakt van water. Wijn is een beeld van eeuwig leven. Waar komt het vandaan? Hoe wordt het bewerkstelligd? Door het woord Gods. En je kunt zeggen, het is niet hetzelfde. Het een moet veranderd in het andere. Maar je kunt net zo goed zeggen, het is hetzelfde. Voor alle praktische doeleinden is hetzelfde. Wij vullen ons met het water, namelijk het woord Gods. En het zal blijken levend te zijn. Het gebeurt gewoon. En dus je hebt het een nodig en dan krijg je het andere. En hetzelfde geldt voor geest. Want wij zouden ons laten vullen met water. Maar water is net zo goed geest, omdat het woord van God is immers. En dus wij vullen ons met het woord Gods en dan woont het woord van Christus rijkelijk in ons, Colossense 3. Maar Efeze 5 zegt, nou ja, dan zijn wij vervuld met de geest. Waar Efeze 5 zegt, wordt vervuld met de geest, spreken onder andere in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zegt Colossense 3, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, spreken onder andere in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, goderen, dankende met aangenaamheid in uw hart en dat soort dingen weer. Maar begrijp je nu die synoniemen? Hij kwam door water, hij kwam door bloed, hij kwam door de geest. En hoe kwam hij nou eigenlijk? Door zijn opstanding uit de dood. Door eeuwig leven. Bloed en geest heb je dan gehad. En wat water betreft wordt veranderd in wijn en wijn staat voor opstandingsleven. Dus dan zijn we weer rond. Je kunt ook zeggen, nou ja, het is uiteindelijk allemaal een beeld van het leven Gods en van het woord Gods daarmee. Dus hij verscheen door het woord Gods. Dan zeg ik, ja, maar als je het smal neemt, is het woord Gods waardoor de Heer Jezus van Gods wegen, door de Vader namelijk, uit de dood werd opgewekt. Door de kracht van zijn woord kwam die nieuwe schepping tot stand. Het eerst in de persoon van de Heer Jezus zelf en daar gaat het maar om. En daarna krijgen we het einde van vers 6, waar staat, en de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Dat woordje dat zou ik vertaald hebben met omdat. De geest is het die getuigt omdat de geest de waarheid is. Daarna kun je hem net zo goed achterstevoren lezen. De geest is de waarheid omdat de geest getuigt. En je kunt ze ook bij elkaar optellen. De geest getuigt van de waarheid. En dan nog inkorten. De geest spreek de waarheid, of getuig van de waarheid, en betracht de waarheid. Dit kan ik makkelijk uitleggen, omdat natuurlijk in het Johannes Evangelie, hoofdstuk 16 in het bijzonder, staat dat die Heilige Geest die er is sinds Jezus verheerlijkt is, Johannes 7, dat die geest heet Geest der Waarheid, hij heeft nog een paar namen, maar hij heet onder andere Geest der Waarheid, want die geest zou ons als gelovigen in heel de waarheid leiden. Die zal van zichzelf niet spreken, maar hij zal het uit het mijne nemen, zei de Heer, en hij zal het u verkondigen. Hij zal ons wat bekendmaken omtrent de Heer Jezus Christus, uiteraard. En het heet inderdaad getuigen, al komt het woord daar niet voor, maar er staat in Johannes 16 vers 13, doch wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, dat is dus getuigen, hij ontvangt het eerst en spreekt het dan verder, dat is wat getuigen is, hè? Spreken over wat men zelf via zintuigen ontvangen heeft, ervaren heeft, gehoord, gezien, getast heeft, Maar dat zijn weer de woorden uit 1 Johannes 1 natuurlijk, de eerste verse. Maar het heet inderdaad getuigen. En bij nader inzien trouwens moeten wij eraan toevoegen dat dezezelfde woorden met hetzelfde gemak op de Heer Jezus van toepassing gebracht zouden worden. Want het is inderdaad de Heer Jezus Christus zelf die van zichzelf niet spreekt, maar die gehoord heeft van de Vader. Staat in datzelfde Johannes Evangelie in voorgaande hoofdstukken, met name hoofdstuk 5. En hij maakt het ons bekend. En de Heer kondigt aan de komst van de andere trooster. En wat doet hij? Precies hetzelfde als wat de trooster doet. Ontging het u? Ik zei, hij kondigt de andere trooster aan. En wat doet hij? Precies hetzelfde als wat de trooster doet. Namelijk de woorden Gods ontvangen en doorgeven. En als ze precies hetzelfde doen, is er geen verschil. En daarom zijn ze ook inderdaad één, ja. En Christus is dus die geest en die geest is dus Christus, zei het dan in andere hoedanigheid. Bovendien, hier staat, omdat de geest de waarheid is, maar in het Johannes-evangelie lazen we dat de Heer Jezus zei, ik ben de waarheid. Nou ja, de weg, de waarheid en het leven, maar het is allemaal gewoon Christus zelf. En de gedachte is vervolgens dat die Christus in ons spreekt. Dat wil zeggen dat de kracht die hem dreef in het verleden en waardoor hij als de Messias verschenen is, diezelfde kracht werkt via de Messias, via Christus, ook in ons. Namelijk water, geest en bloed. Men zou daarnaast, naast het vers dan ook moeten lezen, Johannes 19, dat wil zeggen het evangelie van Johannes. Johannes 19, vers 34... Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. We vinden daar dezelfde woorden bij elkaar in een iets andere samenhang, maar in elk geval bloed en water en getuigenis. De gedachte is dat bloed en water kwamen uit de zijde van de Heer Jezus, niet in verband met zijn dood, wordt het genoemd, maar juist in verband met zijn opstanding. Ik heb niet veel tijd om dat allemaal toe te lichten, maar de gedachte is dat de Heer Jezus voor die tijd al was overleden. De gangbare verklaringen die van het vers gegeven worden, zijn medische verklaringen. Zo van, er kwam bloed en water uit, hetgeen betekent dat de bloedsomloop zelf gestopt was, enzovoort, zodat het bewijs was dat hij gestorven was. Dan denk ik, ja, dat zal wel. Maar waarom staat dit in de Bijbel? En vooral met zulke plechtige woorden erachter in vers 35. Het punt is dat het natuurlijk gaat om de symboliek. De gedachte is namelijk dat water en bloed, kortom, leven, wordt voortgebracht uit de dood. En dat dit water en bloed uit de zijde van de Heer Jezus uitdrukking geven aan zijn opstandingsleven dat beschikbaar is voor iedereen. Het is dat water, dat zou zijn beeld van de geest, maar de geest was nog niet, weet u nog, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Nou, wat hier gebeurt is een uitbeelding van de opstanding van de Heer Jezus, waarbij dat water wel degelijk beschikbaar is en daarmee bloed, namelijk leven. Het bloed van Christus, om zo te zeggen. En dat leven van Christus, het opstandingsleven van Christus, getuigt. Je kunt natuurlijk korter zeggen, Christus zelf is de getrouwe getuige. Dan heb ik niet 1 Johannes, maar dan heb ik Openbaring van Johannes, hoofdstuk 1. Dit zegt hij die de getrouwe getuige is. Hier in dit vers is Johannes zelf de getrouwe getuige, maar in verband met precies hetzelfde. Namelijk in verband met het leven dat voortgebracht wordt uit het binnenste van de Heer Jezus. En verwijs dan nog maar even uit het hoofd naar Johannes 7. Stromen van levend water, water en bloed, zouden uit zijn binnenste vloeien. En dat is wat hier geïllustreerd wordt gewoon. Daarna sla ik weer terug naar 1 Johannes 5, waar dan in de rest van vers 6 de geest geïntroduceerd wordt en die getuigt. Maar die drie zijn één. Dat staat er ook, maar in onze Statenvertaling, in de Nieuwe Vertaling trouwens ook, wordt dat weggeredeneerd. Het probleem is namelijk dat het grootste deel van vers 7 uit 1 Johannes 5 volstrekt apocrief is. Dat wil zeggen, het staat er helemaal niet. Het hoort er ook niet te staan. En in geen enkele van de handschriften die we hebben van voor de 15e eeuw komt het voor. Daarna komt het voor in sommige handschriften. Maar de gedachte is, en dat is gewoon zeker, daar is niemand die daaraan twijfelt. De gedachte is dat iemand dat ooit een keer heeft toegevoegd. En met welk doel, dat lijkt mij ook wel een duidelijke zaak. Het doel waarvoor deze woorden zijn toegevoegd, namelijk, is tegelijkertijd ook de reden waarom men het in de nieuwe vertaling van 1950 niet heeft weggelaten. Men wil die woorden niet meer missen. En men is dankbaar voor degene die het erbij ingeschreven heeft. Maar alle eerlijke bijbelcommentatoren en schriftcritici, want die zijn ook eerlijke schriftcritici, zijn unaniem van mening dat het er niet hoort te staan. Wat er wel hoort te staan is vers 7. Want drie zijn er die getuigen. En daarna vers 8. De geest en het water en het bloed en die drie zijn tot één. En de rest kun je gevoeglijk doorstrepen. En waarom het niet gebeurt, waarom het niet weghaalt of doorstreept, is omdat men die verzen nodig heeft ter ondersteuning van de traditionele leer van de drie-eenheid. Maar ja, dat hoeven wij niet te ondersteunen. Als de Bijbel het niet doet, hoeven wij dat ook niet. En we laten het dus gewoon weer weg. Want waar gaat het over? Over water, bloed en geest. Die getuigen, want de geest getuigt. Maar Johannes zegt, het zijn er drie die getuigen. Niet alleen de geest, maar ook water en bloed getuigen. Ze zijn namelijk één. Die drie zijn tot één. Einde van vers 8. Maar toen las iemand dat, die drie zijn tot één. Die dacht, hé, waar heb ik dat meer gelezen? En ja hoor, in de geloofsbelijdenis van Nicea. U weet wel, dat is dat stuk wat men opgesteld heeft terwijl men bezig was de Rooms-Katholieke Kerk te stichten. Want zo is dat eigenlijk. Ik weet wel dat het niet helemaal correct is als ik het zo zeg, maar historisch is het juist. In het concilie van Nicea heeft men die leer opgesteld in de bekende vorm. Nou ja, die is niet bekend, want weinigen weten ervan, maar zo is het nou eenmaal. Maar het was hetzelfde concilie waarbij de Rooms-Katholieke Kerk werd opgericht, zo zegt men dat dan. En waarbij uiteindelijk niet alleen de bisschop van Rome, maar meer in bijzonder zelfs de keizer in Rome, het hoogste gezag kreeg over de kerk. En daar ging het dus prompt mis. En ik zeg dat om dan toch aan te geven dat er met heel dat concilie een heleboel mis was. En als deze leer die daar zijn oorsprong vindt, daar werd uitgevonden om zo te zeggen, daar werd gesanctioneerd, dan hebben we alle reden om er ook inderdaad aan te twijfelen. Eenvoudig omdat er in de Bijbel niets van terug te vinden is. Ik geloof wel dat de Vader en de Zoon en de Geest één zijn, dat is waar. Maar niet op de wijze zoals men daar heeft vastgesteld en waarover men gestemd heeft ten koste van andere opvattingen, zal ik maar zeggen. Want zo is het gegaan. Nou goed, zal ik er niet mee vermoeien, want ik hoef natuurlijk niet iets te bespreken wat er helemaal niet staat. En dus maak het ook over. Ik weiger ook om het voor te lezen. Ik lees niet wat je door moet strepen, ik lees wat je moet laten staan. Wat je moet laten staan is, vers 7, drie zijn er die getuigen, en dan vers 8, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Dat is gewoon zo, omdat water, bloed en geest alle drie uitdrukking geven aan het woord Gods en daarmee aan het leven Gods. Vandaar dat geest en woord in de Bijbel synoniem is, maar ook geest en leven. En water wordt gezien enerzijds als beeld van het woord Gods, water is ook bekend als beeld van de geest Gods. Maar er is niet wat anders. Het is de geest die het woord Gods heeft voortgebracht. Het is het woord Gods waardoor de geest tot ons komt. Het woord Gods is namelijk de adem Gods en dus de geest Gods. Zo zit dat. Je moet die dingen gewoon leren. Het kost wat oefening, maar het moet toch lukken, lijkt mij. Dus die drie zijn één en zij getuigen. En dat is waar het vervolgens om gaat. En de hoofdgedachte hier zouden wij vooral niet missen. De hoofdgedachte is dat wij deel hebben aan dat water en dat bloed aan de geest, want het is hetzelfde. En wat doet het in ons? Wat is er de uitwerking van? Water, bloed en geest maken ons het woord Gods bekend. Of maken ons Christus bekend. Zij getuigen van God, daarmee van het werk Gods en daarmee van de Zoon Gods. Daar gaat het volgende vers dan ook over. Iedereen die eerlijk is zal trouwens begrijpen dat die woorden die we nou doorgestreept hebben op geen enkele wijze ook maar iets van doen hebben met de rest van dit hoofdstuk of met de context of wat dan ook. Het is volstrekt ook onbegrijpelijk waarom het ertussen zou staan. Het houdt nergens verband mee. En zo is het ook. Het staat er ook niet. Het gaat om het getuigenis wat tot ons komt. En zoals ik eerder heb uiteengezet, het woord Gods, kennis van God, komt tot ons door Christus, die in ons woont en die tot ons spreekt. Dat is Hebreeën 1, vers 1. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Of het is de Geest Gods die tot ons spreekt, want die zou ons in heel de waarheid leiden. Men kan ook gewoon zeggen, wij hebben goddelijke natuur ontvangen, goddelijk leven ontvangen, en die brengt ons tot kennis van God. Ik zou dus ook kunnen citeren uit 1 Korinthe 2. We hebben ontvangen niet de geest der wereld, maar de geest uit God, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zij getuigen. Vers 9. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen. Nee, de gedachte is, dat is wat wij gewoonlijk doen. Getuigenis van mensen aannemen. Maar wij zouden bedenken dat de getuigenis van God meerder is dan getuigenis van mensen. En wat mensen ook spreken over hun eigen ervaringen, welke filosofie die ze wellicht zelf hebben uitgedacht, zij ons ook prediken, of welke filosofie die ze van anderen hebben overgenomen, waarvan ze dan ook getuigen, welke filosofie het ook is, wij zouden bedenken dat het woord Gods, het getuigenis Gods, meerder is dan het getuigenis van mensen. Ik sluit trouwens eigenlijk aan bij vers 20 van hoofdstuk 3. Indien ons hart ons veroordeelt, wel, God is meerder dan ons hart. Het gaat er niet om wat wij vinden, denken, beleven, ervaren, dan wel horen. Het gaat erom wat God zegt. En wij weten wat God zegt. Dat wil zeggen, wij kunnen weten wat God zegt. Dat kan ik je ook wel even laten zien, want er stond al in hoofdstuk 2, vers 20, in de eerste plaats. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, geest natuurlijk, maar ja, het is Johannes, hè. Gij hebt de zalving van de Heilige tegenover de geest van de Antichrist namelijk. En gij weet alle dingen. En u en ik weten dat wij niet alle dingen weten. Maar het staat hier wel. En wat het betekent, dat is niet zo moeilijk. De gedachte is dat de kennis die wij nodig hebben, die kunnen wij hebben, daar kunnen wij over beschikken indien wij willen. De eenvoudigste verklaring die ontleen ik aan woorden van een van mijn leraren van vroeger op school, die dan uiteindelijk tegen me zei, nou ja, Ab, het is inderdaad zo, je hoeft niet alles uit je hoofd te weten, maar als je dan maar weet waar je het vinden kunt. En daarom hou ik er ook een paar boeken op na, zal ik maar zeggen, dan kan ik eens wat terugzoeken. Dan heb je het weliswaar niet paraat, maar je hebt de mogelijkheden om het na te zoeken. Wel, wij als kinderen Gods hebben die mogelijkheid. Want we hebben de geest ontvangen die ons in heel de waarheid zou leiden. We hebben het woord ontvangen, dat is heel de waarheid. We hebben het bloed, namelijk het leven van Christus in ons en hij is de waarheid. Met andere woorden, niemand heeft ooit enig excuus om dat woord Gods niet te kennen. Ik meen het heel serieus, dat is namelijk zo. Onze kennis van de Heer is namelijk niet afhankelijk van ons intellect, zeg ik altijd. Laat staan van onze fantasie, die is populairder die laatste namelijk. Maar het is afhankelijk van de werking van de geest in ons. En of de geest in ons werkt, is onze eigen verantwoordelijkheid. En daarom staat hier, gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Gij hebt deel aan Christus, dat is zalving namelijk. Doordat gij de Heilige Geest, dat is namelijk de geest van Christus, hebt ontvangen. En dus kun je over al die kennis beschikken. Al duurt het misschien wat langer dan een half uur, maar niettemin, het is aanwezig. En het wordt ook uitgelegd een paar versen verder, voor zover Johannes ooit wat uitlegt dan. Want hij zegt in vers 27 van 1 Johannes 2, en de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft, dat wil zeggen woont, in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. Die zalving leert u. Nou ja, de geest, de heilige, leert ons. Daarna zou je het vers niet moeten misbruiken en zeggen, nou ja, dan hebben we niemand nodig die ons onderwijs geeft, want dat is natuurlijk niet zo. Er zijn schriftplaatsen genoeg die zeggen dat wij dat wel zouden hebben, maar de gedachte is, we hebben van buitenaf niemand nodig. Het gaat om de werking van de geest in ons, die leidt ons daarin. Ook al betekent dat soms dat die geest ons leidt naar iemand die ons weer leidt, of die ons inwijdt, of hoe je dat maar zegt, die ons onderwijst. Of zullen we gewoon zeggen, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot, enzovoorts. uit Efeze hoofdstuk 4. Maar van buitenaf hebben we niks nodig. En de leraren, voor zover wij die hebben, zouden ons dus ook inderdaad onderwijzen. Niet in wat ze zelf bedacht hebben of gefantaseerd hebben, maar in de schriften. En die hebben wij. En onze verantwoordelijkheid is uiteindelijk dus ook inderdaad om dagelijks te onderzoeken of deze dingen, die men ons probeert wijs te maken, of deze dingen al zo zijn. En dat waren de Bereërs natuurlijk in Handelingen. Maar het punt is, de geest zou ons in heel die waarheid leiden. Op welke wijze dan ook, want hij doet dat soms langs middelijke weg. Dat wil zeggen, hij gebruikt middelen, maar niettemin, hij doet het, de Heer doet dat. En dus, terug naar 1 Johannes 5, indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder, staat boven alles, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. God getuigt namelijk van zijn zoon. Het is altijd de inhoud van het getuigenis, dat wil zeggen van alles wat God ons leert. Voor al het andere moet je ergens anders terecht, maar het is betrekkelijk waardeloos. Wij zouden namelijk komen, zegt Paulus in Filippenzen hoofdstuk 3, tot kennis van hem. En tot kennis van de kracht van zijn opstanding. En in Colossenzen 3 spreekt hij over de nieuwe mens die vernieuwd zou worden tot kennis. Zo zijn er talloze schriftplaatsen. Efeze 1 is ook een fraaie. Dat God ons zou geven verlichte ogen des harten opdat wij zouden kennen. We zouden ontvangen de geest der waarheid en der kennis van hem. Opdat wij zouden weten en zo verder. Als men dus zegt men kan niet weten, zoals ik laatst een predikant heb horen zeggen, dan zegt hij dus de geest kan zijn werk niet doen. Of Christus doet zijn werk niet of zoiets. Maar indien we de getuigenis der mensen aannemen, dat wil zeggen zoals wij geneigd zijn getuigenis van mensen aan te nemen, zo zouden wij veel meer, maar dat zijn Paulus woorden dan, hè, veel meer, het getuigenis van God aannemen. En God getuigt van zijn zoon, getuigt over Christus, waarvan Paulus dan weer zegt, maar dat was Colossenzen 2, Christus is degene in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En anders 1 Korinthe 1, Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Dat is het waarin wij zouden worden onderwezen. En dus, vers 10, die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Maar wat hebben wij in onszelf? Water, bloed, geest. Zie je, water, het woord Gods. We hebben gedronken van het levende water. Bloed, want het bloed van Christus is in ons en reinigt ons. Voor alle duidelijkheid, dat we gereinigd worden door het bloed van Christus staat in hoofdstuk 1. En ik zeg er maar even bij, ik bedoel het niet banaal en ik bedoel het met alle eerbied te zeggen, maar men zou daarbij niet denken aan het een of andere wasmiddel waarin je klederen doopt of iets dergelijks. Bij gelegenheid kan het wel zo voorgesteld worden. De gedachte is namelijk dat het bloed van Christus in ons doet wat ons natuurlijke bloed ook in ons natuurlijke lichaam doet. Want dat is wat bloed is en hoe bloed werkt. Het voedt namelijk, dan wel het reinigt. En het doet beide en het vult elkaar uiteraard aan, het zijn complementaire begrippen. Bloed wil zeggen aanvoer van voedingsstoffen en reiniging wil zeggen afvoer van afvalstoffen. En dat is wat leven is, aan- en afvoer, communicatie namelijk. Dat is leven. Ons bloed zou ons lichaam reinigen. Als het dat niet doet, als we een of andere ziekte hebben aan het bloed, dan werkt dat niet. Werkt allebei niet, namelijk voeding en reiniging niet. Zodat je maar ziet, als je gereinigd wil worden, moet je gevoed worden. En dus worden we gereinigd door het bloed van Christus. Ja, dat is 1 Johannes 1. Maar wij worden gereinigd door, Efeze 5, door het bad des waters, door het woord. Of door het bad der wedergeboorte, maar dat is Titus. Twee. Mooi is dat, hè? Zulke begrippen allemaal. Ze zeggen allemaal precies hetzelfde. Verschillende woorden, maar het is dezelfde waarheid. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis, dat wil zeggen de getuige, of de getuigen, als het er drie zijn, in zichzelf. Bovendien, het is Christus die in ons woont en hij is de getrouwe getuige. Dus die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Hij heeft water, bloed en geest, dus leven in zich. En andersom, die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. En dan weer vers 11 met de bekende uitdrukking. We lazen al, dit is de liefde. En we lazen, dit is de overwinning. En nu staat er in vers 11, en dit is de getuigenis. In dezelfde betekenis. Dat begrip getuigenis houdt in wezen in dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Voorgaande vers zei, we hebben de getuigenis in onszelf. Maar vers 11 zegt, God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dat is de getuigenis. En dat is wat in ons getuigt. Dan hebben we weer een ander woord. Maar als je het netjes bij elkaar optelt, er stond eerst water, geest en bloed en die getuigen. Maar een getuigenis is, vers 11, eeuwig leven. Waar zijn dus water, bloed en geest de uitdrukking van eeuwig leven? Dat staat er gewoon bij. Dan geef ik toe dat het taalgebruik van Johannes voor ons erg ingewikkeld is. Maar ja, dat moet je leren natuurlijk. Hè? En bij nader inzien, ik vind het prachtig, eerlijk gezegd. Zijn wijze van uitdrukken. Omdat het een heel korte manier is om een heleboel tegelijkertijd te zeggen. Dit is de getuigenis dat in ons woont, dat we in onszelf hebben, dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En daarna, en ditzelfde leven is in zijn zoon, is verbonden met zijn zoon, zegt Johannes dus. Maar hij had ook wel kunnen zeggen, en ditzelfde leven is zijn zoon. Maar dat bewaart hij voor het volgende vers. Water, geest en bloed zijn de getuigenis. En de getuigenis is het eeuwige leven. En de eeuwige leven is in zijn zoon. Maar in het volgende vers zegt hij, het eeuwige leven is de zoon. Namelijk, die de zoon heeft, heeft het leven. Die de zoon heeft, heeft de getuigenis dus. Die de zoon heeft, heeft water. Die de zoon heeft, heeft bloed. Die de zoon heeft geest. Die de zoon heeft, heeft het woord in zich. Heeft de geest in zich. Heeft het leven, het reinigende en voedende leven van Christus in zich. En het zal duidelijk zijn dat het hetzelfde bloed is overigens, dat onze harten reinigt van een kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Dat is Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Gaat dan precies hetzelfde. Kunnen we zeggen, hoe worden we bekwaam gemaakt tot de dienst? Door het bloed van Christus dat ons reinigt. Je kunt ook gewoon zeggen, door het woord dat ons reinigt. Het bad des waters, namelijk het woord. Het komt er altijd op neer, in de beginnen was het woord, Johannes 1 en Johannes 1. In de beginnen was de getrouwe getuige, Openbaring 1 heb je dan. En dat woord zou zijn werk in ons en aan ons doen. Omdat het goddelijk leven is dan wel in zich heeft. Daarom heet het ook het levende woord. Kortom, vers 12, die de zoon heeft, heeft het leven. Die de zoon van God niet heeft, dus heeft het leven niet. Het is zwart-wit. Het is of dit of dat, het is keihard, maar de waarheid is altijd hard natuurlijk. En daarna zegt hij, deze dingen heb ik u geschreven, aan u geschreven, of geschreven aan u, die gelooft in de naam des zoons van God. Het is niet een evangeliserend stukje. Het is een schriftgedeelte dat geschreven wordt aan gelovigen, opdat ze zich bewust zouden zijn van het leven dat ze hebben ontvangen. En in het bijzonder opdat zij zich bewust zouden zijn dat dat leven in hen ook actief zou zijn. Dat woord zou vrucht dragen. Dat levende woord, water en bloed, brengt inderdaad vruchten voor der bekering waardig, met dank aan Johannes de Doper. En het bewaart ons inderdaad voor de antichrist, dan wel de geest van de antichrist, dan wel de vele antichristen die er in onze dagen al zijn. Dat is hoofdstuk 2. En het bewaart ons dus ook voor die vele valse profeten, want dat is wat antichristen zijn. Als het er helemaal over gaat, de antichrist is gewoon iemand die zijn eigen leringen stelt in de plaats van het woord Gods, de geboden Gods. En wat Johannes zegt is, maak je niet druk. Als je blijft bij dat woord van God waarin je gelooft, als je daarbij blijft, zal dat woord, zal namelijk Christus, zal het leven in je zijn werk doen en zal blijken dat je immuun bent voor de tegenstander. Welke tegenstander dan ook, want wij zouden de overwinning hebben over heel de wereld, zelfs inclusief die antichristen, dan wel geesten van antichristen of hoe ze hier maar genoemd mogen worden. Ik maak mij dus ook nooit zorgen over die gelovigen waarvan ik weet dat ze oprecht zijn. Ik maak me altijd zorgen over gelovigen waarvan ik denk dat ze niet echt oprecht zijn. daar gaat het mis. En niet om hun gedrag dat daaruit voortvloeit, maar om de leer waaraan ze kennelijk niet trouw zijn, of althans waaraan men zich kennelijk dan niet onderwerpt. Ik zeg het ook dikwijls zo, je hebt er natuurlijk die zich onderwerpen aan de schrift, je hebt er ook die de schrift aan zich onderwerpen. En je hebt er ook die doen beide. Dat wil zeggen, een beetje dit en een beetje dat. Maar de bedoeling is, zeg ik ook altijd, niet dat wij ons meester maken van de schrift, maar dat de schrift meester is van ons. Waar dat zo is, omdat wij ervoor gekozen hebben, daar heb ik geen enkel probleem. Daar heb ik geen vragen over, maar zullen ze het wel begrijpen of dat soort dingen meer. Hetzelfde punt niet. De Heer zou ons laten begrijpen, de Heer zou ons daarin onderwijzen. Hij doet daardoor zijn werk. Dat is per slot ook gewoon de consequentie van het bekende zondagsschoolverhaal. Wij zijn schaapjes van Jezus kudde. Wanneer wij hem volgen, zorgt hij voor ons. En mochten we wat misgaan, mochten we dan afdwalen, door wat voor omstandigheden dan ook, haalt hij ons weer bij. Ik heb daar geen zorgen over. En dat is de rust waaruit wij leven. En daarom wordt het ook geschreven. Omdat we zekerheid zouden hebben. Deze dingen heb ik u geschreven, namelijk aan u die gelooft in de naam des Zoons van God. Opdat gij weet... Zeker weten dus. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Punt. Einde van het vers. Want de rest van het vers mag u gewoon doorstrepen. Dat kunt u ook zo zien, want dat stond er namelijk al. In de tekst des Receptus is dat er twee keer ingekomen om een of andere reden. Maar een van de twee keren moet je hem doorstrepen. Dus ik heb gewoon voor het gemak het laatste deel doorgestreept. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Het alternatief is, deze dingen heb ik u geschreven. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Maar dat is één ding dus. Hè? We geloven de naam van de Zoon van God en hebben eeuwig leven. En dat leven is in zichzelf volmaakt. Maar dat zijn de woorden die Paulus gebruikt in Colossense 2. Wij zijn volmaakt in Christus en het enige wat er zou gebeuren is niet dat we ons stellen onder filosofie ijdele verleiding uit hetzelfde Colossense 2, maar dat we ons onderwerpen inderdaad aan Christus. Opdat dat leven van Christus in ons, door Christus zelf uiteraard, tot ontwikkeling zou worden gebracht. En daar vertrouwen wij op. En al die schriftplaten die zeggen dat we onze vertrouwen zouden stellen op hem en die zeggen dat hij voor ons zorgt, hebben allemaal precies deze strekking. Hij zou het goede werk dat hij in ons begonnen is, Filippenzen 1, voleindigen tot op de dag van Christus. Zullen wij de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond dat woord mochten openen. Een woord dat u ons gegeven hebt, niet alleen opdat we het zouden horen, maar opdat we daardoor leven en zaligheid zouden ontvangen. Wij danken u dan dat u ons gegeven hebt dit leven en alles wat tot die godzaligheid behoort. Dat we der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus. En dat dit leven wat in ons is, door uw levenskracht ook tot ontwikkeling gebracht zal worden vervolgens. Wij danken u, Vader, dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. Niet alleen zwart op wit op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. We ook mogen vertrouwen op het werk van de inwonende Christus, dan wel de inwonende geest. We danken u dat u een werk in ons begonnen hebt. En dat u dat werk daadwerkelijk zult voleindigen tot op de dag van Christus. Dat we daarop mogen vertrouwen zoals de apostel het zei. En we danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En mochten bepaald worden bij deze fundamentele en hoogst essentiële gemeentelijke waarheid in onze dagen. Dat wij wandelen door geloof, door vertrouwen op en vertrouwen in u die gesproken hebt en u die dat werk doet. En dat we wandelen door geloof en niet door aanschouwen, maar dat wij niettemin door te wandelen uit geloof onze verwachting en hoop mogen stellen op dat aanschouwen dat u ons beloofd hebt. Dat wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus en met hem ook zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij danken u dan dat we hem mogen en kunnen liefhebben die wij niet gezien hebben nog. Uit de kracht die u ons geeft en ook op grond van de oproep die u ons gegeven hebt om toch vooral met vrijmoedigheid tot u te naderen. Opdat wij vergelding des loons ook van u zouden ontvangen. We brengen onszelf dan bij u, Vader. Wij vertrouwen onszelf aan u toe, ook voor de dagen die voor ons liggen. Verheerlijk uw naam in ons en leid ons in heel uw waarheid om Christus wil. Amen.